Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn. Ik wil vanmorgen met u nadenken over Psalm 8. En niet alleen nadenken, maar een beetje een soort bijbelstudie. Ik hoop dat u daar een klein beetje van houdt. En dat u ook een bijbel bij u heeft waardoor u mee kunt lezen. Nou is mijn ervaring hier dat ik altijd een hoop geritsel hoor, dus dat zal wel. Psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds, de vogelen des hemels, de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover deze mooie psalm. Een profetische psalm. Psalm 1, u allen wel bekend, daar wordt ons een beschrijving gegeven van de mens die vrucht draagt. Psalm 2 geeft ons een beschrijving van de mens, maar dan als koning door God aangesteld. En Psalm 8 geeft ons een beschrijving van diezelfde mens, maar dan als heerser over de wereld. En met name als heerser over de aarde. De mens als koning der aarde. Dat was ooit Gods bedoeling. Zo begon het in Genesis. Ik zei u net aan het begin, Psalm 8 is een profetische psalm. En als ik deze psalm lees, dan vraag ik mij af, klopt het eigenlijk wel? Wat we net hebben gelezen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Is dat zo? Ik bedoel, dit is dat zo vandaag. In onze tijd. Ik denk het niet. Weet u, als er namen belangrijk zijn vandaag op deze aarde, dan zijn dat heel wat namen, maar niet de naam van de Heere. Als er vandaag de dag namen belangrijk zijn, dan zijn dat veelal namen van filosofen, van politici, wereldleiders enzovoort. Maar de naam van de Heere is vandaag nog niet heerlijk op de ganse aarde. Integendeel, die naam wordt veel eer gelasterd en bespot. Ik heb wel eens de indruk in onze dagen, en dat zult u vast met me eens zijn, er mag vandaag alles over de naam van de Heere gezegd worden. En er komen er maar weinig tegen in opstand. Maar o wee als de naam van Allah een keer genoemd wordt. Dan staat men op de achterste benen. Over de God van de Bijbel mag van alles beweerd worden. Over de persoon van de Heer Jezus Christus mag van alles beweerd worden. En daarom mijn moeite met deze psalm als hier staat: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daarom zei ik ook, dit is een profetische psalm. Dit is vandaag nog niet zo. Nee, dit is toekomst. Dit is profetie. En psalm 8 is dan ook een psalm, broeders en zusters, die in de eerste plaats spreekt over de persoon van de Heer Jezus Christus. En ook niet een psalm die in de eerste plaats spreekt over ons mensen. De psalmen spreken sowieso in de eerste plaats over Christus. Wij zingen wel eens, en daar is niks mis mee hoor. Psalm 1, hè, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen en alles wat erop volgt. Geweldig lied. En je kunt het best overdrachtelijk toepassen. Prima. Maar in de eerste plaats spreken de psalmen over de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zegt in Johannes' Evangelie: gij onderzoekt de schriften, en ook de psalmen maakten daar deel van uit. Gij onderzoekt de schriften en meent daarin eeuwig leven te hebben, maar, zegt hij, deze zijn het die van mij getuigen. De schriften, de psalmen, de profeten, ze getuigen van de persoon van de Heer Jezus. In het Lucas-evangelie, Lucas 24, en misschien wilt u dat eens met mij meelezen, opzoeken. In Lucas 24, vers 44, we gaan een beetje door de Bijbel wandelen, bladeren vandaag. Lucas 24, dan staat daar in vers 44... Vers 44, hij zeide tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Dus de psalmen spreken in de eerste plaats over Christus. Sowieso is het dat de Bijbel in de eerste plaats spreekt over Christus, over God. De Bijbel is christocentrisch. Wij lezen de Bijbel vaak, ik zeg het een beetje generaliserend, maar is algemeenheid, alsof de Bijbel altijd over ons zou gaan. Nee, in de eerste plaats gaat de Bijbel over God zelf. Over wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Over de Zoon en over het plan dat God heeft met deze wereld. En in de tweede plaats bevat die Bijbel, God zij dank, een geweldige boodschap voor ons mensen. Maar als de Bijbel over u en mij spreekt, nou, dan komen we er niet zo best af. Want zegt de Bijbel, wij allen, wij hebben gezondigd en wij derven, wij missen de heerlijkheid van God. Dat is het plaatje wat de Bijbel geeft over ons mensen. Maar gelukkig komt daar een geweldige boodschap achteraan en staat er: maar worden om niet, dat ontvang je dus zomaar, gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Dus de Bijbel gaat over Christus. De psalmen spreken over Christus. En psalm 8 is een profetische psalm. Als hier staat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, dan is dat toekomst. Dan is dat profetie. En dan is dat vandaag slechts waar voor hen die hem belijden als de gekruisigde en de opgestane heiland. Kijk, voor mij is die naam heilig. Voor mij is die naam heerlijk. En ik hoop ook voor u. Maar als het gaat om de ganse aarde, dan moet dit woord nog vervuld worden. Dan staat er vers 2. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. En dan denken wij heel gauw van, nou kijk maar vanavond, de maan en de sterren en zo. Prachtig, hè, de majesteit van God. Is waar. Daarin zie je de majesteit van God. Als ik nu bij ons op de Veluwe door de bossen rijd en ik zie alle paddenstoelen weer uit de grond omhoog schieten, dan zie ik daarin de grootheid en de majesteit van God, inderdaad. Alleen als Psalm 2 daarover spreekt, weet u, dan denk ik veel meer aan dat moment waar de Bijbel over spreekt, wat Openbaring leert, dat straks de hemel open gaat en als een boekrol wordt opgerold en dat er dan gebeurt wat bijvoorbeeld staat in Matteüs 24 vers 30... en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Kijk, daar doelt Psalm 8 op. Dan zal dit woord werkelijkheid worden. Dan zal hij daadwerkelijk zijn macht, zijn majesteit, zijn grootheid en zijn heerlijkheid tonen aan de hemel. Dan zal het woord vervuld worden wat Lucas zegt in Lucas 21 vers 17. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. En daarom, als je schrift met schrift vergelijkt, dan zie je dus dat dit een profetische psalm is. En tot op de dag van vandaag is dit woord nog nooit in vervulling gegaan. Dat is toekomst. Hè? Ik zei net al, voor zover de naam van de Heere heerlijk is in deze tijd, is dat slechts bij hen die zijn naam belijden. Hè? Wij zijn, zou je kunnen zeggen, wat dat betreft voorlopers. Wij dragen die naam op ons hart. En wij willen die naam eren. Verder blijkt dat dit een profetische psalm is. Want daar staat bijvoorbeeld nog in vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. Nou, daar kun je nog een beetje inkomen. Als je schapen en runderen hebt, die kun je misschien nog een beetje sturen als mens. He, de dieren des velds, maar dan staat er de vogelen des hemels en de vissen der zee. Ja, dan wordt het toch een beetje moeilijker. He? Want daar hebben wij vandaag geen macht over. Wij kunnen met z'n allen naar buiten gaan en fluiten en roepen wat we willen, maar de vogeltjes komen niet naar ons toe. En ze mogen dan in Harderwijk misschien een paar vissen leuke kunstjes hebben geleerd. Maar de meeste vissen lukt dat niet. Hè? En luisteren niet naar de opdracht die wij mensen zouden geven of zouden uitspreken. Nee. Met andere woorden, broeders en zusters, de macht van de mens schiet eenvoudig tekort om ook maar in deze psalm zijn vervulling te vinden, alsof het hier over ons zou gaan. Nee, deze psalm gaat dan ook over de Zoon des Mensen. De Ben Adam. De Zoon van Adam. En de Ben Adam is inderdaad de Zoon van Adam. En dat is in onze Bijbel dan Zoon des Mensen. Het woordje Adam is in heel wat gevallen in de Bijbel is dat vertaald met mens. Helaas vind je dat niet consequent terug in onze vertaling. Hè? Over het algemeen denkt men als de Bijbel over mens spreekt, dat het over ons gaat. Dat komt omdat wij op onszelf gericht zijn. Omdat wij egocentrisch zijn, zeg maar. Jezelf in het middelpunt wilt plaatsen. Maar niet de mens staat centraal. Nee, God staat centraal in de Bijbel. Christus staat centraal in de Bijbel. En hier wordt dus gesproken over de Zoon des Mensen. En dan staat daar in vers 6... Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En ook dan zijn wij geneigd om te denken dat het over ons gaat. Maar dat is niet waar. Als u het mij vraagt. Het gaat hier niet over ons. Ook hier gaat het over de Heer Jezus. Want wat er staat is niet... De strekking is niet dat de mens die van nature zo laag is, dat die langzamerhand omhoog is geklommen en bijna goddelijk is geworden. Nee, de strekking van deze psalm is dat hij die God is, dat hij zich vernederd heeft. En onder de engelen geplaatst is. Daar gaat het om. Het gaat hier om de Zoon des Mensen. Het gaat hier om de Zoon die mens geworden is. En wat er eigenlijk zou moeten staan en wat er bedoeld wordt is... dat hij dus een beetje lager geworden is dan de engelen. Dat hij dus vernederd is. Nou, dat is ook gebeurd. Want hij heeft de gestalte Gods zijnde, Filippenzen... niet als een roof geacht, maar heeft zichzelf vernederd, is ons mensen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde, om in onze plaats te lijden en te sterven. De Zoon des Mensen is een beetje lager geworden dan de engelen. Hij is vernederd. En nadat die mens... met een hoofdletter, vernederd is, is hij uiteindelijk met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar het om gaat. We zien dat ook in het Nieuwe Testament en ik zal u dat ook laten zien. En dan gaat u naar de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En ik denk ook aan het Matthäus-evangelie, dat zoek ik dan even niet op. Maar in Matthäus 28, daar staat in vers 18... En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Weet u, dat is ook wat Psalm 8 ons namelijk leert. Als daar staat, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt... en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En dat is wat God zegt en wat betrekking heeft op de Zoon. Die inderdaad alle macht heeft. In hemel en op aarde. En daarvan zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 15... 1 Korinthe 15, vers 23. Ik begin even midden in het gedeelte. Er staat dan in vers 23... Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt... wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben... want hij moet als koning heersen... totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Kijk, dat is precies wat Psalm 8 ons laat zien. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt... en het mensenkind dat gij naar hem omziet... Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. hem met heerlijkheid en luister gekroond. En gij doet hem heersen over de werken uwer handen. En alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Het gaat dus om de persoon van de Heer Jezus Christus. Aan hem wordt uiteindelijk alle macht gegeven. En aan hem zal alles onder zijn voeten worden gesteld. En een bevestiging van wat ik nu gezegd heb naar aanleiding van Psalm 8 vinden we ook in Hebreeën 2. Kijkt u maar eens. Hebreeën 2. Het is een beetje een studie van morgen. Maar het is ook belangrijk als gemeente, een stukje opbouw, een stukje studie, hè. Een beetje vaste spijzen. Er staat in Hebreeën 2 vers 5. Daar hebben de vertalers boven gezet, Jezus beneden de engelen gesteld. En dan is dit een aanhaling uit Psalm 8. Want dan staat er wel niet aan engelen, heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, en dan kom je bij Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten gelegd. Een aanhaling uit Psalm 8. En het gaat hier opnieuw om de persoon van de Heer Jezus Christus. Die zich ontledigd heeft. Die zichzelf vernederd heeft. Die zich beneden de engelen heeft gesteld. En nogmaals, het is niet zo dat wij mensen ons langzamerhand verhoogd hebben tot onder de engelen. Nee, het is zo dat de natuurlijke mens die heeft zich niet te verheffen. Dat is onbijbels, dat is onschriftuurlijk. Daar waar de mens zich verheft, daar wordt de mens veroordeeld, leert de schrift. Nee, het gaat hier over de mens met een hoofdletter. En hij heeft zich vernederd. Hij is beneden de engelen gesteld als mens, namelijk in zijn positie. En vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is dus inderdaad Psalm 8. En dan staat er nog een commentaar hier in vers 8 van Hebreeën 2. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want staat er bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch, thans zien wij het nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Ja. Dat is het commentaar op Psalm 8. Het gaat dus om de Heer Jezus in Psalm 8. En het gaat dus niet om ons. En zo wordt toch die tekst uit Psalm 8 wel heel vaak gelezen. Daar zien wij onszelf in, hè. Wij zouden die mens zijn die bijna goddelijk gemaakt is. Nee, het gaat om de Zoon des Mensen. Die kwam in lijden en daarna de heerlijkheid. Dat is ook wat we net gelezen hebben, hè. Hij zou de dood smaken en met heerlijkheid en eer gekroond worden. De heerlijkheid komt na het lijden. Nou, dat is met ons ook zo. Zolang wij hier op aarde zijn als mens, zijn we sowieso beneden de engelen gesteld. En is het leven inderdaad ook vaak een lijden. Het lijden van de tegenwoordige tijd waar de Bijbel over spreekt. Maar onze hoop is heerlijkheid. Geweldige toekomst die ook wij tegemoet gaan. En daar mogen wij naar uitzien. En zoals de Heere zijn heerlijkheid is ingegaan, verhoogd is, die hoge plaats heeft ingenomen, ook zichtbaar van de aarde naar de hemel is gegaan. Ja, zo hebben wij nu al als gemeente door het geloof onze positie in hem. En delen wij als gelovigen in die heerlijkheid. En ook wij zullen straks een verheerlijkt lichaam ontvangen. En dan in die toekomst zal zijn naam inderdaad heerlijk zijn op de ganse aarde. Ik zei u in het begin dat Adam die opdracht kreeg, hè, om inderdaad koning te worden over deze aarde. En daarvoor gaan we even naar Genesis. Even naar Genesis. In Genesis 1, vers 26. We lazen in Psalm 8 dat de mens zou heersen over de dieren des velds, de schapen en de runderen, de vogels en de vissen. Nou, die opdracht die kreeg Adam in beginsel in het boek Genesis, hè? In vers 26, er staat: laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Hier worden wij bepaald dat God inderdaad in het begin het voornemen had dat Adam die opdracht zou vervullen. Dat hij koning zou worden, dat hij zou heersen over de aarde. Over het gedierte. Alleen, wij weten inmiddels dat die opdracht mislukt is. Want Adam heeft gezondigd. En tot op de huidige dag is die opdracht dan ook nog niet vervuld. Nou zijn er vandaag mensen, ook gelovigen, die zeggen: nou, maar dan moeten wij die opdracht van Adam moeten wij afmaken. Wij moeten bouwen aan deze wereld. Wij moeten bouwen aan dat koninkrijk van God. Wij moeten zorgen voor vrede, voor gerechtigheid in deze wereld. En als ik het nieuws volg van allerlei bewegingen, zowel binnen reformatorische als evangelische gezindten, dan valt het me steeds vaker op dat dat soort termen steeds meer naar boven komen. Waarin de mens aan het werk wordt gezet en de mens als het ware de verantwoordelijkheid zou hebben om verantwoordelijk te zijn voor deze aarde en vrede en gerechtigheid te bewerken. Alleen de vraag is dat daadwerkelijk zo? Hier kreeg Adam die opdracht. Alleen we weten dat het mislukt is, want hij viel in de zonde. En Adam krijgt die opdracht hier om te heersen. Maar er staat in Romeinen 5 vers 14. Romeinen 5 vers 14. Ik hoop dat u het allemaal nog een beetje kunt volgen. Want dan moet u het later nog maar eens een keer weer beluisteren. Dat zal allicht opgenomen worden. Er staat in Romeinen 5 vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden. En dan staat een heel merkwaardig zinnetje. Op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Adam werd die opdracht gegeven. En de Romeinen 15 leren wij dat Adam een beeld is van de komende. Hier staat het woordje typos. Dat is het woordje typologie van afgeleid. Adam is een beeld van de komende. Wel, wie is de komende? Christus, ja. De meerdere van Adam, namelijk. Ja. Dus broeders en zusters, niet Adam is de vervulling van de wens van God, maar hij is slechts de weg daar naartoe. Hij is het voorbeeld, namelijk. Net zoals ook de tabernakel niet de vervulling is, maar de schaduw der toekomende dingen. En dat mag je nooit vergeten. Want als je dat wel vergeet, dan ga je alles wat God aan Adam gezegd heeft toepassen op de mens vandaag. En dan zouden wij inderdaad een scheppingsopdracht hebben. Want daar komt die gedachte vandaan. Dan zou het inderdaad zijn wat mensen leren vandaag, dat die opdracht van Adam, die zou moeten worden afgemaakt door ons mensen. En dat komt omdat ze kennelijk nooit gezien hebben dat Adam een beeld is van de komende. Adam was de vertegenwoordiger van God op aarde. En Christus zal in de toekomst de vertegenwoordiger van God op aarde zijn. Maar dan wel in volmaakte zin. Adam is uit de aarde, aards. Christus is uit de hemel. En Christus is dan ook de vervulling van het type dat wij in Adam vinden. En Adam krijgt hier een drievoudige opdracht. Vruchtbaar zijn, de aarde vervullen en de aarde onderwerpen. Alleen, in Adam werd deze opdracht slechts gedeeltelijk vervuld. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de geschiedenis dat leert. Maar Christus, als hij komt, en hij is de meerdere van Adam, hij zal de opdracht van God aan Adam gegeven in Genesis straks volkomen vervullen. Hij zal dat waar gaan maken. En dat Adam dat niet kon, ja, dat lag voor de hand, want hij was uit de aarde, hij was aards. En hij bleek uiteindelijk een gevallen mens te zijn, want hij zondigde. En alles wat Adam deed, kan dan ook niet de toets der volmaaktheid doorstaan. Trouwens is het nooit Gods bedoeling geweest dat Adam die belofte helemaal zou vervullen, broeders en zusters. Want als we nou gaan naar het boek Genesis, kijkt u maar eens in Genesis 2... Wat gebeurt er dan? In Genesis 2, dan staat daar in vers 7, daar staat dat God formeerde, de Heere God, de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. En vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Adam kreeg een opdracht van God. Maar wat blijkt? God plaatst Adam in een hof. In een soort van gevangenis, zeg maar. Een hof met een omheining. Ja, en dat stukje, dat was voor zijn verantwoordelijkheid. Niet die hele grote aarde, kennelijk. Nee, God plaatste hem in een hof, een apart gebied van God op aarde, afgezonderd. Daar plaatste hij de mens en die mocht hij bewerken, die mocht hij bewaren, niet meer en niet minder. En zo zie je dus dat Adam beperkt de opdracht van de Heere vervulde. En ik denk dat daar een geweldige les in zit voor u en voor mij. Want dat is nu ook het geheim van ons leven hier op aarde. Van ons. U en ik, wij hebben niet de verantwoordelijkheid voor de hele wereld. En begrijpt u me goed hoor, ik scheid het afval ook netjes thuis. We hebben een speciale bak voor het een en voor het ander. En we brengen het glas naar de glasbak en noem maar op. Daarin weten ook wij onze verantwoordelijkheid. Ja. Maar goed, daar hoef je geen christen voor te zijn. Als je een beetje netjes wel opgevoed bent, dan hou je daar sowieso rekening mee. En laat je niet alles zomaar zwerven of gooi je dat uit het raampje van je auto of vult u zelf maar in. Nee, Adam kreeg een beperkte opdracht van de Heere. En daar is het voor ons een geweldige les. Nogmaals, ook wij hebben niet de verantwoordelijkheid voor de hele aarde. Maar u en ik, wij hebben de verantwoordelijkheid daar waar God ons geplaatst heeft. Dat is de les die wij hier mogen leren. En zolang wij leven te midden van die oude schepping, hebben wij natuurlijk de verantwoordelijkheid van God te midden van die oude schepping. En ik heb ook een stukje grondgebied van God gekregen. En weet u wat dat is? Dat is mijn lichaam. Mijn lichaam. Want dat is namelijk een tempel van de Heilige Geest die in ons woont. De Heere God was in die hof. God wandelde in die hof. Waar Adam was, daar was ook de Heere. Daar was een geweldige harmonie. Maar dat alles, dat bevond zich binnen die omheining. In die hof. En niet daarbuiten. En zo is de Heere God door zijn Heilige Geest in mij. Ik heb gemeenschap met de Heere. Ik wandel met de Heere. Wij zijn, zeg maar, ambassadeurs van Christus. En ambassadeurs hebben een ambassadegebouw. Als je ambassadeur van Marokko bent, dan is dat stukje grondgebied waar dat gebouw staat, dat behoort toe aan Marokko. Dan mag ik niet komen. En die ambassadeur van Marokko, die heeft een lijntje met zijn meerdere in het land, waarmee hij gemeenschap heeft, communiceert. En zo is het ook met ons. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En wij hebben een lijntje dat verbonden is met het hoofd, met de Heere. Wij communiceren met Hem. En Hij spreekt tot ons. Wij hebben in ons ambassadegebouw ons lichaam, de Heilige Geest. En daarin hebben wij de wil van God te volbrengen. Dat is onze taak, om die opdracht die de Heere ons persoonlijk geeft, om die te vervullen. Als lid van het lichaam van Christus. En daarom doen we ook niet allemaal hetzelfde binnen dat lichaam. Nee. De een heeft deze verantwoordelijkheid en de ander heeft die verantwoordelijkheid. En tezamen vormen wij dat lichaam. En dienen wij God. Binnen de plaats waar God ons heeft geplaatst. En wij doen niet anders dan dat wat het hoofd van ons vraagt, als het goed is. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat zei Adam ook. Nou zegt de Heer, ga maar in die hof. Ga die nou maar bewerken en bewaren. Ja, maar Heere, daar buiten dan? Nee, die vraag heeft hij zich nooit gesteld. Die vraag heeft hij zich nooit gesteld. Nee. En dat is nou net de list van de Satan. Want die is er namelijk bij gebaat dat wij ons druk gaan maken over deze aarde. Daarmee leidt hij ons af van de werkelijkheid, namelijk van Christus. Er is altijd weer de tegenstander van God, de God van deze eeuw, die onze blik wil richten op andere zaken. Waardoor we ons druk maken over van alles en nog wat. En het wezen waar het om gaat, wordt daardoor uit het oog verloren. En dan komt men met gedachten van vrede, van gerechtigheid, allemaal prachtige Bijbelse termen. En het lijkt een Bijbelse boodschap. Maar het is niet aan ons om vrede, om gerechtigheid te maken. Dat kunnen wij niet eens. Nee, voor ons is het zo dat wij mogen als gelovigen staan op het fundament van de vrede. En op het fundament van de gerechtigheid. En dat is de Heere. Dat is de Heiland. Ook met die vrede. Wij zijn niet in staat om vrede te bewerken in deze wereld. Dan daarbij, als je je daarmee bezig gaat houden, ben je eigenlijk bezig met iets wat God al bereid heeft. Want God heeft namelijk vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. En iemand die dat gelooft, die ontvangt de vrede van God. En vervolgens leert de Bijbel ons dan dat Paulus zegt, houd vrede onder elkander. Ja, weet u, dat zijn namelijk die mensen die in die hof zich bevinden. Ja. En op een andere plaats zegt hij, jaag naar liefde en vrede met hen die de Heere aanroepen. Jaag daarnaar dat je onderling vrede hebt. Als mens, samen in de hof, binnen de gemeente waar God je geplaatst heeft. En als het nou gaat om de buitenwereld, dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 12, nou ja, houd vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt. Naar wat in je vermogen ligt. Ja. Want dat niet altijd mogelijk was, dat wist Paulus ook. Want als de buitenwereld iets zegt wat tegen de wil van God ingaat, dan kan ik er niet in meegaan. Nou, dat geeft al onvrede. Dat geeft al strijd op de plaats waar je gesteld bent door de Heere. En dan ben je er niet om uit om ruzie te maken of zo. Nee, maar je kunt nou als christen eenmaal in situaties terechtkomen dat het niet gaat. En daarom heb je je te houden aan de opdracht die God ons gegeven heeft. En dat is niet de aarde onderwerpen, maar dat is slechts daar waar God ons heeft geplaatst, beste mensen. En ik zou haast willen zeggen, laat u nou niet die last op u leggen alsof wij vrede en gerechtigheid moeten bewerken, want die last is u te zwaar. Ja. Heel eenvoudig doen wat de Heer van u vraagt. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En zo mogen wij in navolging van de Heer Jezus die werken doen die God voor ons bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En daarom de opdracht aan de eerste Adam was gedoemd te mislukken. Ja. En uiteindelijk komt de tweede, de laatste Adam, en die zal het volmaken. Die zal het volvoeren. Die zal het allemaal voleindigen. En hij brengt vrede. Hij brengt gerechtigheid. Psalm 1 sprak over de man die niet wandelde in de raad van de goddeloze. Die zijn vrucht gaf op zijn tijd, zegt Psalm 1. Weet u, dat is Christus namelijk. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. En hij geeft vrucht op zijn tijd. Jesaja zegt, er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dat is namelijk Christus. Openbaring 22 zegt, ik ben de wortel van David. Ik ben het geslacht of het zaad van David. Hij heeft alles te maken met vruchtbaarheid. Jesaja 53 zegt, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, zal hij nakomelingen zien. De Heere zal namelijk vruchtbaar zijn door zijn dood en door zijn opstanding. En dan zal het plan des Heeren naar zijn voornemen gelukken, beste mensen. Dan zal de aarde vruchtbaar zijn. Dan zal de aarde vervuld worden. Dan zal de aarde onderworpen worden. Dan zal inderdaad wat Daniël over spreekt, die steen uit de hemel nederdalen en de hele wereld gaan vervullen. En dan zal het zijn, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dat zal een machtig moment zijn. Dan zal hij heersen van zee tot zee, van rivier tot rivier. En zo zal de opdracht die God aan de mens had meegegeven volkomen vervuld worden in de Zoon des Mensen. En nogmaals, wij bevinden ons op dat kleine stukje waar God ons heeft geplaatst. Vandaag hier in de gemeente, straks weer bij u thuis, morgen op het werk, op school of waar dan ook. En daar mag je de Heere dienen. En leef nou maar heel eenvoudig dicht in gemeenschap met Hem. En laat elke dag je beden zijn, neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan zijn eer. En dan mag je uitzien naar de grote dag van zijn komst. En dan zal zijn naam heerlijk zijn. Nu al voor ons die geloven, maar straks inderdaad voor deze hele wereld. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen.